Welkom bij een nieuwe aflevering van De Kracht van Relatie. Vorige week sprak ik met ex-gevangenisdirecteur en auteur van het boek Het zijn mensen, Frans Douw. We spraken over hoe je de mens achter gedrag kan blijven zien en hoe je met anderen in verbinding komt en blijft. Frans bleef in zowel zijn werk als in zijn privéleven, hoe lastig het gedrag soms ook, onder en met de mensen. Deze week, in het tweede deel van mijn gesprek met Frans, spreken we over het omgaan met moeilijk gedrag. Waarom gebruiken we vaak repressiemethoden en interventies? En helpt het bestraffen van gedrag? Hoe zorgen we ervoor dat we niet weglopen voor mensen die het meest moeilijk hebben? En voorkomen we wegzetten en buitensluiten? Zie de mens door de ogen van Frans Douw. Vandaag zit voor mij Frans Douw.
Dankjewel, leuk dat ik hier ben en dat je me meteen al interessant noemt. Dat moet ik nog wel even waarmaken natuurlijk.
Waarom willen wij stoute kinderen, criminelen, vandalen, waarom willen we die mensen allemaal straf geven, vastzetten, uit de kring zetten, op het stoeltje in de hoek zetten? Waarom willen we dat? Waarom doen we dat?
Ik denk dat er niet een heel eenduidig antwoord op te geven is. Hè? Dat er een aantal dingen zijn waar ik dan in ieder geval aan denk. Een ervan is ook gewoon dat we veiligheid willen creëren voor onszelf en voor anderen. Dus op het moment dat rust en veiligheid, noem ik dat maar. Op het moment dat het één groot circus is en één kakofonie en grenzen worden overschreden en iedereen loopt op elkaar in te slaan, bij wijze van spreken. Dan wil je ingrijpen en structuur, wil je dan rust, orde. Waarbij natuurlijk de vraag is wat er zou gebeuren als je die structuur niet zou geven. Ik zelf ben heel erg van mening dat als je die structuur niet zou geven, dat dan de kans heel groot is dat die groep zichzelf heel goed kan reguleren. Zeg maar. Maar dat vraagt wel ruimte en vertrouwen. En dat vinden we ontzettend moeilijk om dat te geven. Ja, een ander is natuurlijk dat, en dat speelt natuurlijk in mijn wereld of de wereld van het strafrecht speelt dat heel erg, dat op het moment dat iemand een ander pijn doet, dat we willen vergelden. Vind ik een heel menselijk idee. Vind ik heel menselijk. Op het moment dat iemand mij een klap geeft, wil ik ook een klap teruggeven. Maar ja, in tweede instantie is dat ook niet de meest effectieve manier om te reageren natuurlijk. Maar het is wel logisch dat als jouw pijn gedaan wordt, dat je dan die ander ook pijn wil doen.
Wat ik me afvraag, wil je daar een beter mens van worden? Wil je het daardoor beter doen?
Nee, het helpt niets. Het helpt niets.
Dat is natuurlijk wat je veel hoort. Hij heeft stout gedaan. Hè, of ja. Dat is een crimineel achter slot en grendelen en de sleutel weggooien. Daar zorg je toch niet voor, daar stimuleer je mensen toch niet mee om het beter te willen
helemaal niet. Voor de gevangenis geldt hetzelfde als voor mijn kleinkinderen. Wat ze verder helpt is als ik ze hun talenten zie, als ik ze ruimte geef, als ik ze stimuleer, als ik ze knuffel, als ik gewoon aardig voor ze ben. Ja, dat is wat een kind verder helpt. En ook een gedetineerde. En dat niet alleen, dat is ook wat mij verder helpt. Als mensen op een nare manier met mij omgaan en me alleen maar willen beperken en straffen enzovoort. Ja, daar moet ik niet aan denken. Dat heeft voor mij ook geen positief effect.
Ja, wat ik wel interessant vind, Frans, is jouw visie over hoe ga je dan van repressiemethodes naar de mens zien?
Dat is vaak een, in mijn geval, hè, zoals ik me dat herinner, is het vaak een kronkelige weg. Ik heb bijvoorbeeld heel vaak gehad dat ik confrontaties had met anderen, met gedetineerden, met personeel. In eerste instantie, waarin je als het ware behoorlijk heftig aan het botsen bent. Hè, want bijvoorbeeld omdat je bepaald gedrag niet accepteert of iemand aanspreekt. En je eigenlijk pas in tweede instantie komt tot die andere dimensie. En dat je ook de vraag stelt van oké, het was even vervelend vanmorgen. Hoe heb je dat ervaren? Ik vond het zelf eigenlijk wel lullig. Want ik denk niet dat we zo met elkaar om willen gaan. Wat vind jij ervan? Bijvoorbeeld, dan kom je al gauw op een heel ander gesprek. Wat ik geleerd heb en wat ik steeds meer ben gaan doen in de loop van mijn loopbaan, is dat omdraaien. Dus je begint eigenlijk met acceptatie van zoals iemand eigenlijk is. En vanuit die acceptatie ga je later bespreken wat er misgegaan is. En dat werkt, is mijn gevoel, eigenlijk veel beter.
Nu jij dit zegt, denk ik van, bij jou voel ik ook al meteen jouw intentie. Mm-hmm. Als ik nu hier met jou in een ruimte zit, dan voel ik ook jouw rust en jouw, wat jij zei, je authenticiteit. En tegelijkertijd je openheid en je warmte. Dus ik denk dat ook een essentieel onderdeel is, toch? In hoe toegankelijk je bent voor iemand.
Ja, en dankjewel trouwens. Ik beschouw dat als een compliment.
Ja, zeker.
Ja, het is, waarom is het zo zoals het is? Dat komt door mijn vader en moeder. En hun vader en moeder. Daar heb ik een aantal eigenschappen van meegekregen. Als je mijn moeder zou kennen, ze is al jaren dood, dan zou je ook de gelijkenissen zien. Dus het is gewoon wie ik ben. En voor de rest is het wel fijn als je in de loop van je leven, met alle uitdagingen die je aangegaan bent, dat je daarvan geleerd hebt. En dat je steeds dichter bij jezelf kunt komen. In contact met anderen. Dus, en dat is inderdaad ongelooflijk belangrijk. Waarbij het overigens ook zo is dat het niet alleen maar met leeftijd te maken hoeft te hebben. Want ik ken ook hele jonge mensen die dat op een fantastische manier doen. En dat heeft dan meer te maken met weer hetzelfde waar we het over hadden. Het karakter wat ze hebben. En soms ook de manier waarop ze met hun omstandigheden zijn omgegaan. Ja, dus ja, ik werk wel eens met een voormalig motorclub lid. Een zeer imponerende figuur. Die als je met hem een school binnenstapt, dan fluisteren alle leerlingen van Mike Tyson is in de house, weet je wel. Mensen voelen meteen dat hij is een stuk jonger dan ik. Mensen voelen meteen dat hij waar hij vandaan komt. En ook zijn warmte en zijn, die ook echt komt vanuit het feit dat hij pijn snapt. En dat iedereen in die school die zelf pijn heeft, voelt dat hij hun pijn ook zal begrijpen.
Als vraag, je hebt met ongelooflijk veel moeilijk gedrag te maken gehad en toch, jij helpt mensen waar niemand meer relatie mee wil hebben. Of waar weinig mensen nog de mens zien.
Ja. Ik heb daar een heel mooi actueel voorbeeld van. Wij zitten nu in deze ruimte, dat is een bed and breakfast. Er heeft de afgelopen maand tot afgelopen dinsdag heeft er een meneer gezeten, een Fransman, die eigenlijk op het terrein waar wij wonen niet of nauwelijks contact had met mensen. Dus hij liep ook zo aan je voorbij en heel, heel stekelig, ongemakkelijk. De kleinkinderen die zeiden van, papa, je moet ze wegsturen. Je moet hem wegsturen, zeiden ze tegen hun vader. Want die hadden dat ook, dat gevoel. En toch is het een man die, ik denk zelf heb ik een vermoeden, ik ben geen psychiater natuurlijk, maar ik denk dat hij een flinke asperger had. Man die de meest warme teksten schreef om aan ons te laten weten hoe geweldig welkom en hij zich voelde en hoe fijn hij het hier vond. Ja, dus die had een manier gevonden om dat kenbaar te maken. Die je eigenlijk niet, dat merkte je gewoon niet aan hem. Ik bedoel, het was echt iemand die opriep van nou, ik heb liever dat je weggaat, zeg maar, bij mensen. En dat ben ik best wel heel veel tegengekomen. En dan is het ook vaak, denk ik, iemand gewoon laten en jezelf ook realiseren dat je niet snel moet oordelen. En ook dat als je geen relatie met iemand kan opbouwen, kan dat ook, is het misschien goed om er gewoon van uit te gaan dat jij dan zelf gewoon de woorden en de taal en de manier niet gevonden hebt om dat contact te maken. Want dat is ook het stuk waar je zelf over gaat, zeg maar. Wat deze man deed, was met zijn tekstjes via WhatsApp gewoon het contact maken. Wat voldoende was om, toen hij een lekke band had, met veel plezier zijn bandje even te plakken. Dus daar deden we het goed op. Hij en ik.
En toegankelijk blijven, niet?
Ja, zeker.
Ongeacht wat voor reactie je wel of niet terugkrijgt.
Ja, dat mensen niet beoordelen op hun gedrag, op hun houding, op hun, ja, op de dingen die ze doen. Ook wanneer je, want dat is heel natuurlijk en ook heel, dat mag ook. Hè. Je mag ook gewoon vinden dat bepaald gedrag vervelend is. Ik vind het vervelend als iemand niet even goedemorgen zegt. Als die me voorbij komt, zeg maar, in een huiselijke situatie. Maar vervolgens kan het ook gewoon zo zijn dat het prima is. Zeg maar, die mogelijkheid heb je om daarvoor te kiezen. Om er zo naar te kijken dat het prima is.
Kijk, ik werk natuurlijk veel met mensen die probleemjongeren. Nou ja, dat is ook eigenlijk in een hokje stoppen. Hè? Maar kinderen die veel problemen hebben, veel probleemgedrag vertonen. Kan toch ook, je kan geen contact leggen als jij een oordeel daarover hebt. Of als jij graag wil sturen, dan zit dat in de weg.
Ja.
Je kan geen contact maken als je je laat afleiden. Ja. Door dingen die heel afleidend zijn.
Ja.
Sommige gedrag is heel intimiderend. Of beangstigend. Of way out of line in een bepaalde situatie.
Ja.
Als je daardoor laat afleiden, dan gaat contact maken niet, denk ik. Wat is jouw ervaring daarmee?
Nou, ik denk dat je daar dat zo is. En dat, net zoals die man die ik beschreef, maar dat heb ik in de gevangenis ook heel vaak meegemaakt. Maar je maakt het ook gewoon op het station en op straat en in de winkels mee. Je hebt gewoon mensen die in de eerste instantie gewoon een lage aardbaarheid hebben. Gewoon in hun uitstraling, in de manier waarop ze praten en allemaal dat soort dingen. Dan heeft iedereen een neiging om een stapje terug te doen. Dat is heel, dat is natuurlijk heel erg menselijk. En op zich, ik ben niet zo geneigd om een stapje terug te doen. Ik heb wel de neiging om dan op mijn eigen plek te blijven, zeg maar. En dus in zo'n situatie gewoon goed te aarden en gewoon er te zijn. Vaak is het zo dat er dan al iets kan gebeuren wat de andere kant op gaat, de meer positieve kant op gaat. Want degene die om wat voor reden dan ook zich zo gedraagt, die vindt het wel fijn als er iemand is, vaak. En ook als het iemand is die niet bedreigend is. En die gewoon rustig is.
Maar het verhaal is ook niet van jou, hè? Het verhaal van de ander is niet jouw verhaal. Ja, als het gaat om bijvoorbeeld een dakloos of een verslaafde.
Nee.
Het is niet mijn verhaal. Het is het verhaal van de ander.
Ja. Ja, dus wat mij betreft is het een beetje zoals wij hier tegenover elkaar zitten. Jij interviewt mij voor een podcast. Ik vind het leuk om dat te doen. Maar jij bent degene die die podcast maakt. En ik ben degene die de antwoorden geeft. En zo hebben we allebei ons eigen verhaal. En ik blijf ook heel erg bij mezelf en bij wat ik hier kan bijdragen. En niet bij datgene wat jij moet doen tijdens dit gesprek. En je kunt heel goed betrokken op elkaar zijn en communiceren en dingen uitwisselen zonder dat je in elkaars verhaal hoeft te komen. Dat is sterker nog een van de grootste redenen voor irritatie, conflicten, maar ook geweld. Is wanneer mensen in elkaars ruimte gaan zitten. De Rijdende Rechter is zo'n mooi programma wat daarover gaat natuurlijk. Ik had zelf op een gegeven moment dat een buurman vond dat ik mijn kliko's niet neer mocht zetten op de stoep voor zijn huis. Want dan zouden ze zijn route afsluiten vanuit zijn carport. Die niet als carport gebruikte. Daar heb ik met hem over gesproken. Toen heb ik gezegd, van, nou, ik vind het eigenlijk best wel, jij denkt dus kennelijk best wel territoriaal. Hè, dat dit stuk met die grote auto's van jou, langs de stoep en de stoep, dat beschouw je een beetje als jouw terrein. En ik zei toen van ja, nou ja, ik heb eigenlijk geen reden om dat niet te respecteren. Om jou niet te laten daarin. Want eigenlijk is het voor mij een ongelooflijk kleine moeite om 10 meter verder mijn kliko's neer te zetten. Dat doe ik dus ook tegenwoordig. En ik ga heel vriendelijk met die mensen om. En ik weet uit ervaring dat dit juist de dingen zijn waardoor mensen elkaar gewoon 30 jaar lang niet groeten. Terwijl ze naast elkaar wonen. Ik geloof dat vooral Nederland niet helemaal lekker met zijn buren is.
Hey, jouw visie, hè, wat ik net zei, hoe jij naar mensen kijkt, is niet zoals iedereen kijkt. Hey, toen ik jouw boek las, dacht ik ook vaak, goh, kun jij door mensen heen kijken of zo?
Oh.
Of dat ik dacht van, goh, je bent net een Jezus. Hè, oh. Zo'n gevoel kreeg ik wel eens van, jemig, de situaties die je soms beschrijft waar je in terecht komt. Ik denk, wat heb jij veel meegemaakt? En deel, wat heb jij veel in situaties gezeten?
Ja. Ik moet wel zeggen, ik heb het boek geschreven in retro-perspectief natuurlijk. Ik heb de verhalen gekozen en ik heb ze natuurlijk op een voor de lezer beeldende manier beschreven, zodat ze ook echt binnenkomen. Het is wel allemaal gebeurd. Alleen, echt gebeurd. Alleen, ik denk dat heel veel mensen dit meemaken. Dit soort verhalen. Thuis, in een opgroeisituatie, op straat. Of al die duizenden mensen die in de zorg werken bijvoorbeeld. En dan heb ik het nog niet eens over de gevangenissen of de forensische zorg of wat dan ook. Maar ja, ook in verpleeghuizen of in ziekenhuizen of
onderwijs.
Instellingen, onderwijs. Vergeet vooral het onderwijs niet daarin. Dus in die zin denk ik dat het goed is als om gewoon je te realiseren dat wij mensen allemaal heel veel meemaken. En dat ik daar, kijk, sommige situaties die zijn natuurlijk bijzonder. En gevangenis is natuurlijk een bijzondere context. Die gijzeling die ik bijvoorbeeld beschrijf, nou, dat is gewoon echt een heftige gebeurtenis. Maar je kunt ook zeggen van ja, die gevangenis is, de mensen die er zitten zijn eigenlijk gewone mensen. Het is een context die wel bijzonder is, maar ook heel veilig. Want zodra er wat gebeurt, er is overal rekening mee gehouden. Als er iemand een schreeuw geeft, dan staan er meteen 6 man omheen. Dus je kan ook zeggen, het is veel veiliger als wanneer je in een vechtpartij op Amsterdam Lelylaan belandt, bij wijze van spreken. Dus het is ook, ja, het is een beetje betrekkelijk. Het zijn gewone mensen, het is een gewone gemeenschap en tegelijkertijd is het ook een hele aparte gemeenschap. Dus het is ook maar net vanuit welk perspectief je dan die incidenten beschrijft. Als kind maakte ik mee dat bijvoorbeeld de buurman, mijn vriendje, die zijn zoon was, aan zijn haren van de portiektrap optilde en vervolgens met zijn vuisten in zijn gezicht sloeg. Dat heeft hele diepe indruk op mij gemaakt, dat die man dat deed bij zo'n jongetje. Tegelijkertijd weet ik inmiddels, en weten wij allemaal, dat dit soort dingen gewoon in heel veel gezinnen voorkomen. Dus het stukje werkelijkheid dat ik beschrijf, dat is de werkelijkheid waar je in de context waarin ik werkte niet omheen kan. Maar het is wel ons aller werkelijkheid. Het is ook jouw werkelijkheid.
En we maken het allemaal mee, dit.
Precies, of het gebeurt in onze directe omgeving.
Ik heb ook een stukje uitgekozen van jouw boek.
Mm-hmm.
Jij gaat hem voorlezen.
Misschien een beetje groot maken. Ik heb mijn bril niet bij me. En nou, dat gaat wel. Ja, zeker. We zien dat een kind problematisch gedrag heeft, misschien ook wel dat hij in een onveilig gezin opgroeit, maar we keren er ons vaak van af. We willen ons er niet mee bemoeien. We vinden het moeilijk om ons te bemoeien met wat er in zo'n gezin gebeurt. We sluiten ons hek ervoor. Onze kinderen mogen er niet spelen. Op een gegeven moment gaat zo'n kind strafbare feiten plegen en dan willen we er helemaal niks meer mee te maken hebben. Het begint voor mij met de gedachte dat als een kind in jouw of mijn buurt dit soort gedrag vertoont, je er niet met je hulpverlener schoenen naartoe hoeft te banjeren om de situatie op te lossen. Maar waar je wel mee kan beginnen, is het kind en de ouders laten weten dat je ze ziet. En daar waar mogelijk een veilige plek bieden. Een plek waar ze wel kunnen spelen of een praatje maken. Daar begint het. Dat is wat het grote verschil maakt.
Ja, ontzettende veelzijdige. Maar ja, voor mij persoonlijk denk ik, hè, vooral bij mij in mijn werk, een ontzettend belangrijke boodschap.
Mm-hmm.
Er komt ook een stukje in terug waar we het net over hadden, over het open blijven en de deuren sluiten.
Mm-hmm.
Maar dat is waar het begint toch, als je een verschil uit wil maken in het leven van iemand anders.
Ja, en in je eigen leven. Want op het moment dat je... Je kunt het ook allemaal omdraaien. Hè? Het is echt zo dat op het moment dat je een oordeel hebt over anderen en je terugtrekt, je jezelf met je rug tegen de muur zet. En je ook totaal geen ruimte meer hebt om iets te doen en om te verbinden. En je onthoudt jezelf eigenlijk alles wat andere mensen ook voor jou kunnen betekenen. Ja, dus op het moment dat jij verschil kunt maken in op die dag dat dat jongetje nieuwe schoenen gekregen heeft en je zegt van goh, wat heb jij mooie schoenen aan. Ja, dat hij toch op een andere manier naar school gaat als de buurman hem op zo'n manier heeft bejegend. Dat is voor jou zelf is dat ook een fijne ervaring. Ja, dus op het moment dat je dat niet doet, dan zet je jezelf eigenlijk in de kou, zou je kunnen zeggen.
Sluit je af.
Ja, dus dat betekent ook dat als je dat wel doet en wel kunt, wel open kunt blijven, dat je heel veel kan meemaken en mag meemaken. En daar eigenlijk alleen maar gewoon een heel rijk leven mee kunt leiden. Zonder dat je het hele verdriet van de wereld op je schouders neemt. Want dat doe je niet. Want jij bent de wereld niet.
Hey, jouw manier van kijken, de mens zien. Het is een zienswijze die misschien heel veel mensen raakt, interesseert. Ze zouden zo graag willen zijn. Jij zet het om in actie.
Hmm.
Niet heel veel mensen doen dat. Hoe hou jij het vol om in je visie te blijven terwijl er zoveel mensen anders denken of anders doen?
Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik vind dat heel veel mensen zo denken en zo reageren. En dat op het moment dat je in ieder geval zelf ermee begint om op een open manier mensen te benaderen, dan kom je eigenlijk voortdurend open mensen tegen. Dus ik heb helemaal in het contact met mensen niet het gevoel dat ik daar tekort aan kom en dat ik meer aan het geven ben als dat ik neem. Ik bedoel, ik zie mezelf als een soort, het was wel grappig, een vriend van mij, een jonge vriend, die heeft een paar dagen nagedacht toen ik hem de vraag stelde, wat is nou de essentie van het mens zijn? En toen reageerde hij later van, het een menselijke wifi zijn, een wifi. Dus dat vond ik een hele mooie, want je maakt verbinding en je bent eigenlijk een soort schakeltje. Je bent een schakeltje tussen zenders en ontvangers. En je bent zelf voortdurend aan het zenden en aan het ontvangen. Dus alles stroomt als het ware door je heen. Alles van, er is niks wat je zoveel mogelijk dingen niet bij je houden, want dan word je alleen maar door belast. Hè? Dus geef dingen door. En als je veel kunt ontvangen door open te zijn, dan ontvang je ook heel veel warmte en liefde van mensen. En die kun je dan vervolgens ook doorgeven. Dus het is ook een misverstand om te denken dat wij als individu, vind ik hoor, dat je als individu alles bepaalt, alles maakt, dat je als individu het verschil maakt. Voor mij zit het er veel meer in, zoals die jongeman zei, dat je een wifi bent en dat je door verbinding te maken met anderen met z'n allen gewoon het verschil maakt. En ja, bijna alles wat positief in mijn leven is, misschien wel alles, denk alles eerlijk gezegd, is er bij de gratie van anderen. Door anderen kan ik zijn.
Ja, ik denk wel eens, net ook gisteravond ook hier nog even overkeek dit ons interview, dacht ik ook van, hey, je bent officieel met pensioen, maar je werkt heel hard, hè, nog steeds voor alle mensen om je heen. Je hebt een stichting opgezet. Hè, we zijn allebei met een bepaalde visie bezig. Soms denk ik wel eens van, ja, zouden mijn klassen niet nog voller moeten zitten? Zouden niet nog meer gevangenissen in Nederland, ja, volgens de visie van Frans Douw ingericht moeten zijn?
Dat zou heel mooi zijn. Ik denk dat iedere leerkracht zal zeggen van, goh, ik zou wat meer individueel met leerlingen willen kunnen werken. Daar wat meer tijd en ruimte voor willen hebben, bijvoorbeeld. Ja, de praktijk is dat het gewoon vaak niet kan. Ik wil wel iets zeggen over wat je zegt, wij werken hard. Zo voel ik het zelf niet. Ik heb zelf veel meer het gevoel dat ik gewoon aanwezig ben. En ik ben wel aanwezig vanuit liefde, vanuit vriendschap. Maar het is niet zozeer dat ik het gevoel heb dat ik op dit moment, hoor, dat ik de wereld aan het verbeteren ben. Dat is niet waar ik mee bezig ben eigenlijk. Het is hoogstens zo dat mensen tegen me zeggen vanuit mijn aanwezigheid van, goh, Ik heb veel van je geleerd, zeggen mensen soms. En denk van, hé, hoezo? Ik ben gewoon mezelf, ik heb geademd, we hebben fijn gepraat, ik vond het leuk. Ik ben helemaal niet bezig met de vraag wat hij aan het leren is, of niet. Het is leuk om te horen dat mijn aanwezigheid voor hem kennelijk betekenis heeft. Maar ik ben daar eigenlijk niet mee bezig. Ik zeg het wel eens tegen mijn kinderen van, verwacht nou niet dat ik een hele goede opvoeder ben en dat ze van alles opsteken en meenemen. Ik ben eigenlijk alleen maar een lieve opa. Dat is wat ik ben. En dan zegt mijn schoondochter, die zegt heel lief, ja, maar dat is ook het enige wat je hoeft te zijn. En dat neem ik graag mee.
Dat is ook het enige waar het over gaat, toch? Waar het om gaat.
Ja.
Maar je hebt wel een boek geschreven.
Ja, zeker.
Ja, je laat jezelf wel zien.
Ja, zeker.
Ja, tot slot, je hebt een stichting opgezet, hè, met een partner.
Ja.
Ook daarin denk ik dat je tegen de stroom ingaat.
Mm-hmm.
Dat je voor mensen opkomt die, waar andere mensen misschien denken, goh, alsjeblieft zeg, die mensen verdienen je aandacht niet, ze verdienen je mildheid niet. Die misschien, hè, opgegeven zijn door anderen, die niet vinden dat ze je tijd en aandacht verdienen. Is er iets wat je graag nog is er iets wat je graag nog met die stichting zou willen doen?
Nou, wat ik met de stichting wil doen, dat doe ik eigenlijk al. Dat is gewoon er zijn voor deze mensen en ze een podium geven. Een zetje geven soms. Zonder als het ware hun verantwoordelijkheid in hun leven en hun verhaal over te nemen. Dat is eigenlijk wat ik doe. Dus wat er vervolgens gebeurt, dat gebeurt in de levens van die mensen. En ja, ik kan van weinig dingen zo genieten als wanneer het dan in die levens goed gaat. En ik daar op een of andere manier, zonder er eigenaar van te zijn, van dat resultaat, ook een bijdrage in heb kunnen leveren. En zelfs het feit dat ik er bijdrage aan geleverd heb, vind ik minder relevant als het feit dat het gewoon goed gaat met mensen. Waar ik compassie voor voel, zeg maar. Dus dat is een ding wat ik wel gewoon in het algemeen heel erg fijn zou vinden, is wanneer er wat minder exclusie is en wat meer gelijkheid in de samenleving. Bijna iedereen die ik spreek heeft het over de inclusieve samenleving, dus dat is nogal een versleten woord. Maar het is gewoon een feit dat de ongelijkheid toeneemt en dat er eerder meer mensen uitgesloten worden dan minder. Dat allerlei groepen waarvan wij dachten, althans in ieder geval de zware hoop hadden, dat die eindelijk volledig gelijkwaardig konden zijn. En dan heb je het zelfs over groepen als vrouwen bijvoorbeeld. Dat vrouwen veilig zouden kunnen zijn in deze samenleving en gelijkwaardig zouden kunnen zijn. de hele LHBT-groep bijvoorbeeld. Nou, en dan kunnen we nog even verder gaan. Hè? Ja, het zou wel heel fijn zijn als we daar, als we die, ja, dat uitsluiten van mensen, als dat minder zou worden. Dat is wel iets waar ik een bijdrage in wil leveren. In ieder geval mensen daar bewust van wil maken. Ik hoop dat mensen daar bewust van worden, meer. Ik zie dat ook wel, hoor. Ik zie ook wel dat dat veel gebeurt. Maar dat ze ook worden geïnspireerd om daar ook echt iets dan aan te doen zelf. Soms kan het zijn door gewoon je bewust te worden en gewoon wat andere woorden te gebruiken voor bepaalde situaties of voor bepaalde groepen of mensen. Dat is al heel wat als je die bewuste stap zet.
Meer de toeschouwer zijn zoals jij zelf.
Ja, want dat betekent eigenlijk dat je ook anderen laat. Dat ze mogen leven, dat ze dingen mogen doen, dat ze die ruimte gewoon hebben. En dat het op het moment dat jij daar last van hebt, dat je realiseert van ja, ik heb eigenlijk behoefte aan bijvoorbeeld meer rust, of ik wil dit niet of dat niet, want daar heb ik last van. Maar dat je realiseert van ja, dat is mijn behoefte, maar dat hoeft helemaal niet de behoefte van die andere mensen te zijn. En wie ben ik om te zeggen dat anderen rekening moeten houden met mijn behoeften? Moeten houden. Je kunt hoogstens met elkaar in gesprek gaan en zeggen van goh, in gesprek gaan over elkaars behoeften, over ieders behoeften, en kijken of je er een mouw aan kan passen.
Ja, ik vind het ook zo mooi als je dit toepast op kinderen. Ja, op jonge kinderen. Altijd het gevoel geven van inclusiviteit.
Ja.
Hoe moeilijk je ook bent, of hoe zeer je dat kind dan ook maar niet begrijpt.
Ja.
Maar probeer het. Probeer het.
Ja. Ja, het is heel, heel bijzonder. Als je met een groep ouders buiten de school staat en er is een jongetje waar waarschijnlijk een diagnose voor te bedenken is. Hè, bijvoorbeeld een ADHD of wat dan ook, die gewoon wat drukker is. Het kan ook zijn dat het thuis allemaal wat lastiger is en die dingen moet verwerken. Die dan net even wat wilder met die stok of met die tak om zich heen aan het zwaaien is als de rest. En hoe dan eigenlijk de clubouders, uitzonderingen daar gelaten, allemaal terugwijkt van zo'n jongetje. Hè? Allemaal, dan denk ik van nou, daar staan we dan allemaal lummels van tussen de 1,85 en 2,05 meter. Hè? Die onze kinderen staan op te wachten. Die dan allemaal terugwijken en de andere kant op kijken voor een jongetje van hoe lang zijn die? 1,20 meter. Ja, dat is beeld.
Ja, spijker op de kop voor mij. Ja. Ja. Ja, ik zie heel sterk een parallel tussen wat je jaren hebt gedaan en ja, hoe het leven van iemand begint in de jonge jaren. En hoe welkom die zich voelt op de wereld.
Ja.
Frans, heel erg bedankt voor dit gesprek.
Nou, heel erg graag gedaan.
Ik kan nog uren doorpraten.
Ja, we zitten wel mooi zo.
Ja,
zonnetjes
ja,
beginnen te schijnen.
Maar je bent een groot voorbeeld voor mij en ik hoop ook voor anderen.
Dankjewel.
Ja, in je eigenheid en in ja, je visie. Je zei in een voorgesprek, hè, we zijn bondgenoten. En dat was leuk om te horen.
Ja. Ja.
Nou, dankjewel. En
gelukkig zijn we met meer.
Zeker. Dus. Ben je geïnspireerd door deze aflevering en wil je je meer focussen op wat voor jou echt belangrijk is? In je relaties, in je gezin, met je kinderen, je buurt, op je werk of in je familie? Schrijf je dan in voor één van mijn trainingen of voor een 1-op-1 traject. Je kan me ook opzoeken op LinkedIn, Eveline van Winden. En Eveline is met een Y.